Ja, we gaan vanavond proberen antwoord te geven op de vraag waar we de afgelopen keer vanzelf op zijn gekomen toen wij behandeld hebben het oordeel voor de grote witte troon. En als je dan tot de conclusie komt dat dat oordeel voor de grote witte troon een oordeel betreft wat specifiek gaat over de overige doden van het volk Israël, die in de uren der verzoeking, in die grote verdrukking, verleid zijn geworden door de valse profeet en door de antichrist om hun knie te buigen voor het beest en voor het beeld van het beest en het merkteken van zijn naam te aanvaarden. Ja, dan, als je dat eenmaal gaat zien, dat het een hele specifieke groep is die hier voor de grote witte troon staan, en dat je dat oordeel daar onmogelijk kan verklaren, dat er dus heel de mensheid voor die grote witte troon staat, ook al wordt dat altijd gepredikt, ja, dan kom je vanzelf tot de conclusie en tot de vraag van, ja, maar wanneer en waar staan dan alle mensen op? Waar en hoe vindt dat plaats? Waar en hoe worden dan alle mensen geoordeeld? En Openbaringen 20 laat toch duidelijk zien dat dit de laatste groep is die uit het graf en de dood komen, en dat daarna de dood en het graf in feite leeg zijn, en dat dat graf, dat dodenrijk en de dood samen daarna geworpen worden in de poel des vuurs. Wanneer zal dan de algemene opstanding der doden plaatsvinden? Ja, de beantwoording van deze vraag is niet zo eenvoudig, maar we zullen proberen aan de hand van een aantal tekstplaatsen een antwoord te geven. Persoonlijk geloof ik dat deze tekstplaatsen bij elkaar genomen ons meer wijzen op de algemene opstanding der doden aan het begin van de 1000 jaar, dan deze tekstplaatsen bij elkaar genomen ons wijzen op een opstanding aan het eind van de 1000 jaar. Zodra de Heer Jezus Christus zijn koningschap aanvaardt en wederkomt, vindt er een hele reeks van opstandingen plaats. In een brochure die ik nog moest schrijven, en die al in concept, zal ik maar zeggen, al heel lange tijd klaar ligt, die heet Drie geadopteerde zonen, hoop ik te laten zien dat er drie gemeenten te onderscheiden zijn in de Bijbel. Drie zogenaamde zonen die geroepen worden tot heerlijkheid. En iedere gemeente is een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus. En tot op heden, en zelfs tot op de wederkomst van Jezus Christus, vindt er in Gods plan alleen maar de roeping en de vorming plaats van deze drie gemeenten. Ik weet wel dat de hedendaagse christenheid dat totaal niet ziet, want de hedendaagse christenheid richt zich op de massa en onderscheidt in de Bijbel helemaal geen drie gemeenten. Maar je zou kunnen zeggen, als je kennis neemt van Gods plan der eeuwen in de Bijbel, dan ontdek je dat je drie afzonderlijke gemeenten moet onderscheiden. En dat iedere gemeente bij de wederkomst van Christus hun erfdeel ontvangt in Christus. Tezamen met Christus gaat elke zoon, elke gemeente optreden onder zijn leiding in hun specifiek gegeven erfdeel, om de schepselen die in dat specifieke deel van de schepping zich bevinden, om daar Gods genade bekend te maken, zijn veelkleurige wijsheid, zijn goedertierenheid en zijn barmhartigheid. Die drie gemeenten zijn de gemeente van Israël, de gemeente van rechtvaardigen en de gemeente van het ene lichaam, het lichaam van Christus. De gemeente van Israël zal straks een erfdeel ontvangen. En dat erfdeel zal zich bevinden op aarde. Het is een koninkrijk der hemelen, een stroomgebied van de Nijl en de Eufra. En ze zullen aan het werk gaan in dat erfdeel op aarde, om de volkeren van deze aarde met Gods genade, Gods wijsheid en barmhartigheid en goede tierenheid bekend te maken. De gemeente van rechtvaardigen die vanaf Adam af is, en waar ook vele gelovigen uit de mensheid toe behoren, die zullen hun erfdeel in de hemel ontvangen en een opzichte van de engelen Gods genade en liefde bekendmaken. De gemeente van het ene lichaam, die geplaatst is in het bovenhemelse, oftewel in de hemel der hemelen, zal zijn erfdeel in bezit nemen daar en een opdracht hebben te vervullen richting de machten, krachten en heerschappijen in de toekomende aionen. Tot op de dag van vandaag is Christus niet bezig met de massa van deze wereld, maar met de enkeling. De massa, en niet alleen de massa der mensen, maar de massa der engelen en de massa van machten, krachten en heerschappijen in heel Gods schepping, komt pas aan de beurt als Christus het testament uit de handen van de Vader heeft ontvangen. Dat is een heel belangrijk punt. Dat vind je in Openbaringen 5. Gaan we niet opzoeken. Openbaringen 5. Heel Openbaring 5 gaat erover dat het lam dat geslacht is, de enige is van heel de schepping die het testament uit de handen van de Vader kan ontvangen. Hij is daartoe gerechtigd. Op grond van het volbrachte werk van het kruis op Golgotha. Hij staat er als een lam dat is geslacht. Hij verbreekt daarna de 7 zegels van het testament. Elk zegel gaat open. En dat is in feite heel de openbaring van het Bijbelboek Openbaring. Heel Openbaring gaat verder over dat openen van die 7 zegels, waartoe ook behoren de 7 bazuinen die bazuinen zullen en de 7 schalen van Gods toorn die daarna uitgegoten zullen worden. Dat omvat heel het Bijbelboek Openbaring. En dan aanvaardt hij het koningschap. Als hij dus dat testament uit de handen van de Vader krijgt en hij die 7 zegels opent, dan aanvaardt hij pas het koningschap over de kosmos. En de kosmos is nog meer zelfs dan deze aarde. Dat is heel de schepping. En het testament wat hij ontvangt uit handen van de Vader gaat ook over heel deze schepping. Zoek dat maar eens op in Openbaringen 11. Openbaringen 11, vers 15. Want daar lees je iets wat hedendaagse christenen zich nooit realiseren. En wat Billy Graham en talloze grote evangelisten zich beter zouden moeten realiseren. Dat de Heer Jezus momenteel niet de koning is van deze wereld. En er zijn talloze liederen die daar ook wel over gaan. Maar dat is vandaag niet opportun. Want we lezen, als de 7e engel zijn bazuin blaast. En de 7e engel blies de bazuin. En dat is dus de laatste bazuin, de 7e bazuin. Daarna komt hij weder. De 7e in de reeks is de laatste bazuin, hij komt weder. Het loopt ook parallel met de 7e schaal die uitgegoten wordt. Dat hebben we in het verleden gezien. Die bazuinen, die 7 stuks en die 7 schalen lopen volledig parallel aan elkaar. Nou, als die 7e engel de bazuin blaast, wat gebeurt er dan? Vers 15. En de 7e engel blies de bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Dat ligt nog in de toekomst. Christus is nu niet de koning over deze wereld. Hij heeft zijn koningschap over de wereld nog niet aanvaard. Dit is tot op de dag van vandaag nog niet het geval. Satan is de overste, zegt de Bijbel, van deze wereld. Hij is de koning, zou je kunnen zeggen, van deze wereld. De Bijbel noemt hem ook, hij is de God van deze eeuw, van deze aion. Hij zit op de troon. En hij wordt pas van die troon afgehaald als er een oorlog in de hemel ontstaat en Satan op de aarde wordt geworpen. En het vormt allemaal een onderdeel van het openen van die zeven zegels van het testament. Want zodra Christus zijn testament aanvaardt, eist hij wat testamentair beschreven staat, eist hij op. Hij eist de schepping op. Hij is de losser van de schepping. Hij is de Goel. Maar Christus zit nu, momenteel, wat zegt de Bijbel, aan de rechterhand des Vaders. Wie zei dat al? Dat zei al David in Psalm 110. Zoek het maar eens op. Psalm 110. In het eerste vers. Psalm 110, vers 1. En wat zegt David dan? Van David een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Ja, en Christus is gaan zitten aan de rechterhand des Vaders. Wanneer is hij gaan zitten aan de rechterhand des Vaders? In Handelingen 28, vers 28. Heel de handelingen stond de Heere Jezus Christus aan de rechterhand des Vaders. Hij stond. Hoe weten we dat hij daar stond? Wie weet dat? Stefanus, die zag hem. Toen Stefanus stierf, toen getuigde hij dat hij Jezus Christus zag staande aan de rechterhand des Vaders. In feite klaar om weder te komen. En als ook Israël tot gehoorzaamheid was gekomen. En ook zijn Messias, Christus, had aanvaard. Dan was hij wedergekomen. En was heel die verborgen bedeling, waar wij nu in leven van de verborgenheid, was er dan niet geweest. Natuurlijk weten we dat die verborgenheid er ook moest komen, want die verborgenheid leidt ook tot het roepen van een zoon. Van een geadopteerde zoon, namelijk de gemeente van het lichaam van Christus. Maar tot aan eind van de handelingen stond Christus aan de rechterhand des Vaders. Daarna is hij gaan zitten. En ook in de overige Nieuwe Testament wordt ervan getuigd dat Christus nu zit aan de rechterhand des Vaders. Totdat uw vijanden in feite gezet zijn, gelegd hebt als een voetbank voor uw voeten. En het wordt gedaan. Wie wordt er op een gegeven moment gelegd tot... Welke vijand, welke grootste vijand wordt er gelegd tot een voetbank zijner voeten? Dat is Satan. Die wordt eerst uit de hemel geworpen door Michael en zijn engelen. En hij weet dat hij weinig tijd heeft. En aan het eind van die 3,5 jaar, wat gebeurt er? Hij wordt door een sterke engel in Openbaringen 20, wordt hij gebonden en geworpen in de put des afgronds. Ja. En dan treedt hij op. En we moeten ons realiseren in Openbaringen 11. Dat als Jezus Christus, die de Goel is, de losser is. En die het testament van de oude schepping uit de handen van de Vader ontvangen heeft. Dat hij dan ook niet gaat wachten. Hè? Hij opent zegel voor zegel voor zegel. Alles wat erin staat wordt rechtsgeldig. En wat doet Christus? Hij treedt gelijk op. Maar als Christus opstaat en hij gaat optreden, omdat hij erft, wie erven dan met hem mee? De 3 geadopteerde zonen. De gemeente van Israël, de gemeente van rechtvaardigen, ook wel genoemd de gemeente van eerstgeborenen, en de gemeente van het lichaam van Christus. De 3 geadopteerde zonen zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus Jezus. En als die Heer Jezus Christus opstaat, daar aan de rechterhand des Vaders, en onmiddellijk tot handelen als de losser overgaat, dan verschijnt hij direct met zijn drie geadopteerde zonen, je zou kunnen zeggen, met zijn drie geweldige helpers, die hij geroepen heeft in die vorige aionen. Allereerst, wat gebeurt er? Hij verschijnt met het lichaam van Christus. Waar? In heerlijkheid. Waar staat dat? Dat staat in Colossense 3. Colossense 3. Colossense 3, vers 4. Colossense 3, vers 4. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Let erop, hier staat niet, wanneer Christus zich openbaart. Er staat ook niet, wanneer Christus wederkomt, die ons leven is. Nee, wanneer Christus verschijnt. Het woord verschijnen wordt altijd in de Bijbel exclusief genoemd ten aanzien van die geadopteerde zoon, het lichaam van Christus. En wanneer Christus verschijnt in ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Waar is dan in heerlijkheid? Dat is in dat erfdeel. Daar verschijnt Christus met zijn eerste geadopteerde zoon. En het is gelijk een geweldige proclamatie. Het is direct een proclamatie aan de machten, krachten en heerschappijen die daar zijn in het bovenhemelse. Van let op, ik erf dit en ik geef dit erfdeel aan deze geadopteerde zoon en die zal jullie vertellen van. Dan ga je naar Efeze, dan kan je ook uitgebreid lezen, bijvoorbeeld in Efeze. Noem maar Efeze 1. Of sorry, nee, Efeze 2. Efeze 2. Vers 5. Hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt, en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, oftewel in het bovenhemelse, in die hemel der hemelen, in Christus Jezus. Waarom? Om in de komende aionen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Ja, wij moeten iets gaan tonen. Wij moeten ervan iets gaan getuigen, omdat we het aan de lijve hebben ondervonden. Wat? De rijkdom van zijn geweldige genade. Het is een overweldigende rijkdom. Nou, die mogen we bekendmaken, die mogen we tonen. Die mogen we proclameren. Dat staat ook in Efeze 3. Dat begint in feite nu al, omdat we nu al zijn gezet in die hemelse gewesten. In Efeze 3, vers 10. Opdat thans, door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Naar het voornemen der eeuwen, staat in de grondtekst. Naar het voornemen der aionen dat hij in Christus Jezus onze Heere heeft uitgevoerd. Enzovoort, enzovoort. Je ziet dat in de toekomende aionen, en ook in dat dat thans ook al is, dat in die hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend moet worden aan overheden en machten daar in de hemelse gewesten. Dus hij treedt gelijk op als hij het testament heeft geopend. Hij verschijnt. Met wie? Met de eerste geadopteerde zoon. Wat doet hij dan? Daarna openbaart hij zich. Met de engelen van de hemel. En wat doet hij als hij begint weder te komen? En daar de hemel der hemelen verlaat. En door de hemel heen gaat. Als ware uit het heilige der heiligen komt. En het heilige binnentreedt. Denk maar aan de tempel. Denk maar aan het tabernakel. Wie wordt dan als ware, wie gaat hem, terwijl hij naar de aarde zich begeeft, wie komt hem tegemoet? Wie gaat door de voorhof? En wie trekt die als ware naar zich toe? Wie is dat? Dat is de gemeente van rechtvaardigen. Die gaan hem tegemoet waar? In de lucht. Ze gaan hem tegemoet in de lucht. En ze ontmoeten de Heer Jezus daar in de hemel. En dat is gelijk ook weer een proclamatie van: dit is mijn geadopteerde zoon, die aan jullie, aan de engelen, zal proclameren Gods goedertierenheid, de overweldigende rijkdom zijner genade, niet aan machten, krachtheerschappijen in de hemel der hemelen, maar ook aan andere schepselen die daar lager onder zijn, de engelen. En die engelen, daar getuigt de Bijbel al veel van, die zijn zelfs begeerig om nu al een blik erin te slaan. Maar toch moeten ze wachten totdat Christus het testament aanvaardt als de losse gaat optreden en deze opdracht geeft aan deze gemeente van eerstgeborenen. Daarna gaat hij verder. Hij komt weder, waar? Op de Olijfberg te Jeruzalem. Dat staat uitvoerig beschreven in Zacharia 14, vers 3 tot en met 7. En wat geschiet daar als hij weder komt op de Olijfberg? Wie komen dan bij zijn wederkomst? Wie trekt hij op aarde tot zich? Wie verzamelt hij? Wie worden door de engelen uit de volkeren verzameld? Dat is dat gelovig overblijfsel. Zij mogen dat koninkrijk wat hij op aarde opricht, het koninkrijk der hemelen, binnengaan. Het koninkrijk dat hij opricht in het stroomgebied van de Nijl en de Eufraat. En dit is gelijk een proclamatie aan alle volkeren van deze aarde. Het zal een proclamatie zijn aan een Bush, hè, aan een Poetin en aan een Chinese macht, noem maar op. Aan alle volkeren van deze aarde. Dit is mijn geadopteerde zoon. Dit zijn de priesters. Een koninkrijk van priesters. En zij zullen jullie gaan vertellen van de geweldige goedertierenheid Gods. De barmhartigheid Gods en de genade Gods. Maar in aparte brochure hoop ik uitgebreid nog daar straks over te schrijven. Over die drie adopties van die drie zonen. Die drie verkiezingen, die drie roepingen, dat leidt tot drie aangenomen zonen. En helaas is dit onderwerp door de christenheid nooit begrepen en is het vaak onbekend, volledig onbekend, wordt het niet gezien en is het ook nog eens een keer omgeven door heel veel valse leer, want de Calvinisten die hebben daar de leer der uitverkiezing op gebaseerd op sommige teksten die ze zelf niet begrijpen. Goed, let er dan wel op, als Christus dus met zijn drie geadopteerde zonen gaat optreden, is er dan gelijk de nieuwe schepping? Is er dan maar gelijk de oude schepping voorbij? Nee, hij treedt met die drie geadopteerde zonen 1000 jaar op. Pas na de 1000 jaar komen we tot een punt dat daar pas de nieuwe schepping wordt geschapen. De nieuwe aarde en de nieuwe hemelen. Dus die drie zonen hebben eerst ieder in hun erfdeel, de hemel der hemelen, de hemel en de aarde, een belangrijke taak te verrichten. Goed. Dus zodra Christus bij het bazuinen van de laatste bazuin het koningschap over deze wereld aanvaardt en met de gemeente van het ene lichaam verschijnt, Epiphaneia, en aan de gemeente van rechtvaardig zich openbaart, Apocalypsis, en voor de gemeente van Israël wederkomt, Parousia, staat, let op, staat iedere geadopteerde zoon, iedere gemeente, achtereenvolgens op uit de doden. Dus als Christus zijn koningschap aanvaardt, hoe kan hij dan die drie zoons als het ware tonen en proclameren? Dat kan alleen als daar drie uitopstandingen achtereenvolgens plaats hebben gevonden. En die drie vooropstandingen, die drie uitopstandingen, die gaan vooraf aan de algemene opstanding van alle doden. De opstanding der doden. Dus zodra Christus bij de laatste bazuin verschijnt, zich openbaart en wederkomt, vindt er dus een reeks opstandingen plaats. Hierin zit een volgorde. Een volgorde. Paulus die attendeert de Korintiërs op die volgorde. In 1 Korinthe 15. Zoek het maar eens op. 1 Korinthe 15. Vers 23. Dan zegt hij eerst. Vers 21. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde, oftewel in zijn eigen volgorde. Er zit een volgorde in. Een rangorde zit er eerst. Eerst Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn, bij zijn komst, daarna het einde. Hij attendeert ze op een volgorde, op een rangorde. Let er wel op dat de hele reeks van opstandingen daar niet wordt gegeven. Hij gaat met name in op de opstanding van de gemeente van rechtvaardigen, die de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Daar mondt hij ook op uit in 1 Korinthe 15 vers 50 tot en met 54. He, waar staat hij vers 50? Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk God niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijke niet. Zie, ik deel uw geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, waarbij bij de laatste bazuin, dat is die zevende bazuin van Openbaring, 11, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Enzovoort, enzovoort. Hij spitst zich dus in 1 Korinthe 15, spitst hij zich toe voor de Korintiërs, die nadenken over de gestorven gelovigen die in hun midden waren, laat hij zien wanneer dat deze Korintische gelovigen zullen opstaan, zullen uitopstaan uit het graf, en dat het zal zijn bij de laatste bazuin, bij de zevende bazuin. Hij gaat hier dus niet in op de opstanding van Israël. Nee. Hij gaat hier ook niet in op de opstanding van het lichaam van Christus. Dat kan ook moeilijk, want het lichaam van Christus, het lichaam van de verborgenheid, is nog eens geopenbaard. Dat er nog een derde geadopteerde zoon is. Hij laat echter wel eventjes zien, hier in Openbaringen 15, dat er verschillende opstandingslichamen zijn. Er zijn er minstens drie die in hoedanigheid van elkaar verschillen, die van elkaar verschillen in heerlijkheid. Want het ene opstandingslichaam kan je qua glans vergelijken met de zon. De ander kan je vergelijken qua glans met de sterren. En de ander weer met de glans van de maan. En de een is weer heel anders dan de ander. En hij vergelijkt het ook met de visjes die zwemmen in het water. En met de vogeltjes die vliegen door de lucht. En met de beesten die lopen op de aarde. Hij zegt, kijk, God geeft aan allen een ander lichaam. Zo is het ook met de opstanding der doden. Lees maar vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas. Wat gij zelf zaait, wordt niet levend of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel. Bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten. En het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Ja. Zo is het met de opstanding der doden. Er is verschil in lichaam, in hoedanigheid, in glans enzovoort. Verschil dus in heerlijkheid. Ja, waar de Corinthische gelovigen mee bezig waren, dat kan je lezen helemaal in het begin van 1 Korinthe 15, was dat er sommigen onder hun waren die zeiden van, nou, die gelovigen onder ons die nu zijn gestorven, ja, die maken die wederkomst van Christus niet mee. En ja, die liggen in hun graf. En die waar hingen ook de leer van de Sadduceeën aan. Hè, want die geloofden, Sadduceeën, dat weet u misschien wel, die geloofden helemaal niet in de opstanding van doden. Zeiden, nou, met de dood is alles uit. En er werd gewoon gepredikt in de Corinthische gemeente. Nou, voor die mensen is het gewoon te laat, joh. Want er staan helemaal geen doden op. Er staan geen gelovigen op. Er staan geen ongelovigen op. Niemand staat op als je hem. Ze dood je eenmaal te pakken hebt, is, dan is het voorbij. Nee. Nou, daar gaat Christus. Daar gaat Paulus hier dus tegen in. Want hij zegt in vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En dan gaat hij verder. Met heel 1 Korinthe 15. Hij laat zien dat er wel een opstanding der doden is. En dat er zelfs een rangorde in die opstanding der doden is. Namelijk, Christus is als de eersteling opgestaan. Daarna zal die hele groep, waartot die Korinthische gelovigen behoren, zullen opstaan bij zijn komst. En daarna het einde. Daarna de rest van de doden. Want, vers 21, want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. En let erop, er staat hier de opstanding der doden en niet de opstanding uit de doden. Dus, niet alleen de gelovigen staan uit de doden op, er is ook nog een opstanding van de doden zelf, van alle overige doden. Vers 22, want evenals in Adam allen sterven en alle mensen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Allen worden levend gemaakt. Elk mens. Deze beschreven opstanding is universeel en betreft iedereen die in Adam is gestorven. Niet iedereen sterft in Adam. Wees daarvan op de hoogte. Er zijn er ook, hè, dat weet u wel, die door engelen zijn verwekt, die ingang vonden bij de dochters der mensen, waardoor de geweldige van naam werden geboren, de gibbers. Hè. Dat is een apart geslacht en daarover gaat de tekst niet. Maar deze beschreven opstanding is universeel en betreft iedereen die in Adam is gestorven. Het is dus geen opstanding, staat er, uit de doden. De Bijbel is heel consequent. Een opstanding uit de doden is altijd een opstanding tussen de andere doden uit op. Een opstanding uit de doden is een vooropstanding. Het laat de andere doden in het graf achter. Men staat tussen de andere doden uit op. Veel mensen lezen altijd de uitdrukking de opstanding uit de doden, alsof er zou staan de opstanding uit de dood. Nou, u kunt de Bijbel de concordantie erop naslaan, maar de hele Bijbel spreekt nooit over een opstanding uit de dood. De Bijbel spreekt alleen over exclusieve opstandingen uit de doden. Vooropstandingen van die drie geadopteerde zonen die plaatsvinden terwijl de rest van de doden in het graf blijft. Maar als dus de reeks van opstandingen uit de doden. Van die drie geadopteerde zonen, waarvan Paulus hier in 1 Korinthe 15 er maar eentje van noemt, namelijk die opstanding waaraan de Korintiërs die gestorven zijn, deel aan zullen hebben. En dat is dus die opstanding in een ondeelbaar ogenblik dat de levenden zullen worden veranderd en dat zij gezamenlijk de Here tegemoet zullen gaan in de lucht, deze gemeente verrechtvaardigen. Daar heeft Paulus het dus over in 1 Korinthe 15. Maar als die hele reeks van uitopstandingen tussen de andere doden uit heeft plaatsgehad, dus van de gemeente van het lichaam van Christus, van deze gemeente van rechtvaardigen en van de gemeente van Israël die het koninkrijk der hemelen binnengaat, dan vindt er dus volgens 1 Korinthe 15 hier die algemene opstanding der doden plaats. En in het licht van 1 Korinthe 15 is deze opstanding der doden de laatste in de reeks. Eerst is Christus opgestaan, daarna de drie geadopteerde zonen en als laatste die opstanding der doden. Daarna het einde. Normaliter wordt deze opstanding der doden altijd gepositioneerd aan het eind van de 1000 jaar. Denkend dus aan het oordeel van de grote witte troon. Echter, we hebben gezien dat het oordeel van de grote witte troon niet een oordeel is over de mensheid, maar een oordeel is over een heel specifiek deel van Israël, namelijk het afvallige deel van Israël, die dus omgekomen zijn door de oordelen Gods, die 7 bazuinen, die 7 schalen van Gods toorn, die over het afvallige deel van Israël kwamen. Het is een oordeel, hebben we gezien, in feite over gelovigen. Gelovige Joden, die afgevallen zijn en die heel nauwkeurig moet worden gecheckt daar, of het nou waarachtige gelovigen zijn of niet. Zijn het waarachtige gelovigen, ook al hebben ze hun knie gebogen, dan zullen ze niet geworpen worden in die poel des vuurs, maar zullen ze een plekje krijgen op die nieuwe aarde. Ja, broers en zussen, ik zou geen reden weten te bedenken dat allereerst maar, waarom dat de Heere Jezus Christus 1000 jaar zou gaan wachten met de opstanding van allen, zoals hier geschreven staat, in vers 21, 22, dat hij 1000 jaar zou wachten met de opstanding van allen die in Adam zijn gestorven. Hij is namelijk de tweede Adam. Hij is de zoon des mensen. Hij is de zoon van de mensen. Hij kwam om de mensen. Hij kwam om de wereld te behouden. Hij is de Goel. Hij is de losser. En dat alle mensen in Christus levend gemaakt zullen worden, ligt verankerd in zijn losserschap. Ligt verankerd in zijn volbracht werk op het kruis van Golgotha. In een brochure die ik ook nog ga schrijven, ook in deze reeks, getiteld Het optreden van de losser, hopen we dieper op die verlossing van hem in te gaan. Maar in wezen leer ik niets anders dan heel christendom, namelijk dat de mens, ieder mens, zal opstaan uit de dood. En dan moet de mens dus verlost worden uit de dood. Anders blijft hij in het graf achter. Ik geloof dus op grond van het volbrachte werk van Christus dat de mens zal opstaan uit de dood. En dat hij verantwoording zal moeten afleggen van zijn daden. Alleen positioneert men in het algemeen die opstanding der doden aan het eind van de 1000 jaar. En ik doe dat aan het begin van de 1000 jaar. Ik doe dat op grond van de volgende teksten. Op grond van bijvoorbeeld Job 14. Job 14. En dan hebben we dus over de algemene opstanding der doden. Job 14, vanaf vers 12. Job 14, vanaf vers 12. Daar staat: zo legt een mens zich neer en staat niet weer op, totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit hun slaap. Och, of gij mij in het dodenrijk wildet versteken, mij verbergen totdat uw toorn geweken was, dat gij mij een tijd steldet en dan weer aan mij dacht. Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. Ja, eigenlijk al vanaf vers 10 spreekt Job in het algemeen over het sterven van de mens. Al vanaf vers 10, hè? Vers 10 zegt: maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachtloos neer. Geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op. Punt, nee, geen punt. Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op, totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit hun slaap. Hier wordt ons een heel duidelijk tijdstip gegeven door Job, wanneer dat die mens in het algemeen ontwaakt en opstaat. Onder andere ook Job. Natuurlijk kan je denken aan Openbaringen 21 vers 1, waar er gesproken wordt dat er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel wordt gezien, omdat de eerste voorbij zijn gegaan. Maar bedoelt Job met zijn tekst, duidt hij nou daarop, op die nieuwe schepping? Is het dan zo dat de mensheid pas opstaat als die nieuw, totdat de hemelen niet meer zijn, totdat in feite die nieuwe schepping er is? Staat dan Job pas op? Dat geloof ik niet. Waarom? Job die leefde ten tijde van de patriarchen. Abraham, noem ze maar op. Isaac en Jacob. En de hemel die hij kent en de hemel die wij kennen is één en dezelfde. Wat is dat voor een hemel? Dat is een hemel die na de zondvloed is ontstaan. Voor de zondvloed was er een watergewelf rondom de aarde, waardoor de aarde dagelijks bevochtigd werd. Bij de zondvloed stortte dit watergewelf zich op de aarde en verwoestte de toenmalige wereld van Noach en bracht de huidige Aion, de tegenwoordige Aion, de eeuw, met zijn vier seizoenen, zomer, herfst, winter en voorjaar, en ook zijn regenboog in de lucht. Dat was het teken wat aan Noach gegeven werd. Voor die tijd is er nooit een regenboogje in de lucht geweest, dat kon ook niet, want dan zat er gewoon, er was een andere Aion met een andere hemel. Echter, wat geschiet er met deze huidige hemel? Wat zal er met deze hemel geschieden? Echter, deze hemel zal met gedruis, die hemelen, zal met gedruis voorbij gaan bij het verbreken van het zesde zegel van het testament. Want als ik lees in Openbaringen 6 vers 14, dan staat er in Openbaringen 6 vers 14... en de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. Openbaringen 6, vers 14. Het gevolg van dit oprollen van de hemel als een boekrol is dat de troon van God zichtbaar wordt, waardoor het afvallige deel van Israël zich probeert te verbergen in de holen en in de rotsen der bergen, uit angst voor de toorn van het lam, wat je hier in Openbaringen 6 openbaar ziet vanaf vers 15. En de koningen der aarde, beter vertaald van het land, en de grote en de overste over duizend, en de rijke en machtige, en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de rotsen: valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het lam, want de grote dag van hun toorn is gekomen, en wie kan bestaan? Ja. De hemel is hier als een gordijn met gedruis voorbij opzij geschoven, ja, zodat de tempel Gods in de hemel zichtbaar wordt. En die tempel in de hemel gaat open en kan vanaf de aarde worden gezien. Dit is het directe gevolg van het verbreken van het volgende zegel, het zevende zegel. Dat zie je ook in Openbaringen 11, in Openbaringen 11, vers 19. En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbevingen en zware hagel. Echter in Job hebben we nog een tijdsindicatie in hoofdstuk 14, namelijk in vers 13. Wat vraagt Job in vers 13? Laten we nog eens Job 13 goed lezen. Gaan we terug naar Job. Job, hoofdstuk 14, vers 13. Daar vraagt hij: och, of gij mij in het dodenrijk wilde versteken, mij verbergen totdat uw toorn geweken was, dat gij mij een tijd steldet en dan weer aan me dacht. Wij weten inmiddels best wel vanuit de rest van de Bijbel wanneer de toorn van het lam, en daar lazen we net over in Openbaringen 6, wanneer de toorn van het lam en de toorn van God openbaar komt. Job wist daar dus van. En wat vraagt hij? Totdat uw toorn geweken was, verberg mij alsjeblieft, tot uw toorn geweken was, hè? En verstop me maar in het dodenrijk, verstop me maar in het graf. Maar als uw toorn geweken is, als dat voorbij is, denk dan alsjeblieft aan mij. Dat is wat hij vraagt. En als de toorn van Christus in de grote verdrukking, in de uren der verzoeking, over het afvallige deel van Israël komt, en daarna voorbij is, dan verwacht Job, en vraagt Job ook, of de Heere dan aan hem wil denken, en dat de losser hem dan wil doen herleven. Als een mens sterft, zou hij herleven. Dan zou ik hoop hebben, al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. Gij zoudt roepen, en ik zou u antwoorden. Naar het maaksel uw handen zoudt gij verlangen. Enzovoort, enzovoort. Ja, als de Heer roept, dan antwoordt het maaksel. Ook al is het gestorven, ook al is het in het dodenrijk, in het graf. En daar rekent Job op, dat verwacht hij. En Job verwacht dus heel duidelijk in, daar maakt hij geen onderscheid in Job 14 verwacht hij te zullen opstaan, tezamen met alle andere mensen. Dat is voor hem één en dezelfde zaak, één en dezelfde gebeurtenis. Die hoop van Job, die vind je ook in hoofdstuk 19, Job 19... Dan zegt hij in vers 25. Maar ik weet, mijn verlosser leeft. En ten laatste zal hij op het stof optreden. Nadat mijn huid al dus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde, mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen. Job is van één ding overtuigd, namelijk dat zodra zijn losser op het stof der aarde optreedt, dat hij gewekt zal worden uit het graf en dat hij met zijn eigen ogen de losser Christus zal zien. En wanneer treedt de Heer Jezus Christus op het stof der aarde? Wanneer? Op het moment als hij is wedergekomen. En wie staat dan op? Dan staat Job op. Maar als Job opstaat, dan staat niet alleen Job op, maar ook volgens Job de mens in het algemeen. Wie staan er nog meer op? Nou, laten we maar eens gaan naar Matteüs 12. Matteüs 12. Daar lees ik over de mannen van Nineveh. Matteüs 12, vers 41. Vers 41 en 42. Matteüs 12, vers 41. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. De koning van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen. Want ze is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen en zie, meer dan Salomo is hier. Mijn vraag: wanneer staan de mannen van Nineveh in het oordeel op? Jona predikte te Nineveh. En wat deden toen de mannen van Nineveh op de verkondiging van Jona, dat ze zich moesten bekeren? Wat deden ze? Ze bekeerden zich in zak en as. Ik lees in Jona 3, vers 5 tot en met vers 10. En wanneer staat deze groep gelovigen uit de volkeren op? Wanneer staan ze op? Nou, mijns inziens, als Christus wederkomt. Waarom zouden zij geen deel hebben aan het koninkrijk der hemelen, waar het hier in Matteüs voortdurend over gaat? Waar ligt Nineveh? In het stroomgebied van de Nijl en de Eufraat. Wie zullen meeerven in het koninkrijk der hemelen? Zal Asser, want de hoofdstad van Asser was Nineveh, wie zal meeerven? Natuurlijk, de mannen van Nineveh. Asser zal meeerven. En Asser zal zijn erfdeel krijgen in het koninkrijk der hemelen. Maar als de mannen van Nineveh hier opstaan, wie staan hier dan ook op? Hier staat ook op dat geslacht. Welk geslacht? Ze zullen het veroordelen, dat geslacht. Welk geslacht? Nou, het geslacht van Israël, dat leefde ten tijde van de Heere Jezus. En die Jezus als Christus niet aanvaarde, maar verwierp. En die mannen van Nineveh zullen dat geslacht veroordelen. Wanneer dus? Nadat Christus is wedergekomen en hij dat koninkrijk der hemelen opricht. Dat is hetzelfde met de koning van het zuiden. De koning van het zuiden. Die treedt ook op in het oordeel. Hè, dat de Heere over de mensheid zal voeren. En ze zal dit kromme geslacht van Israël uit de dagen van de Heere Jezus veroordelen. Wie is deze koning van het zuiden? Dat is de koning van, hoe wordt ze ook wel genoemd in de Bijbel? Van Sheba. De koning van het zuiden. De koning van Sheba. Waar kwam ze vandaan? Ze kwam uit Ethiopië. En behoort Ethiopië tot het koninkrijk der hemelen? Ja, het bevindt zich ook precies in dat stroomgebied van de Nijl en de Eufraatse Ethiopië behoort tot die 10 volkeren van het Midden-Oosten, waar het in de Bijbel steeds over gaat. En zij zal ook dit kromme geslacht van Israël, wat Christus verwierp aan het kruis, veroordelen. En zij zal het koninkrijk der hemelen binnengaan en beërven. Het oordeel over deze heidense volkeren vindt dus plaats na de opstanding aan het begin van de 1000 jaar. Ditzelfde principe dat gelovigen, zoals de mannen van Nineveh en de koning van Sheba, betrokken zijn bij het oordeel, vinden we ook terug in 1 Korinthe 6. In 1 Korinthe 6. Namelijk vers 2. 1 Korinthe 6. Vers 2. Dan lees je: of weet gij niet dat de heiligen, en dat zijn die Korintiërs, dat de heiligen, de apart gezette, die geadopteerde zoon, de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen? Nou, die wereld waar deze gemeente over zal oordelen, dat is de engelenwereld. En ze zijn daar dus bij betrokken in het oordeel. Ja. Ik geloof ook dat de gemeente van het lichaam van Christus betrokken is straks in een oordeel over de machten, krachten en heerschappijen, samen met Christus. Zij dus ook, maar over de engelen. Koningin van het zuiden en de mannen van Nineveh zijn betrokken bij het oordeel, in feite, over Israël. Want Israël staat op. Oh, dit geslacht staat op. Wanneer staan ze op? Aan het begin van de 1000 jaar. Welk geslacht van Israël staat op aan het eind van 1000 jaar? Dat geslacht wat in de grote verdrukking, in de uren der verzoeking, verleid is geworden en hun knie hebben gebogen voor, enzovoort. Ja, ik geloof dus dat al deze oordelen zullen plaatsvinden direct als Christus wederkomt en zijn losserschap heeft aanvaard. En daar staat als de koning van deze wereld. Hij heeft dat koningschap over de kosmos aanvaard. En wat wordt voortdurend in al die opstandingen die dan plaatsvinden, achtereenvolgens, wat wordt dan daar steeds door Christus met zijn 3 geadopteerde zonen, wat wordt steeds gecontroleerd? Waar wordt naar gekeken? Waar wordt naar gezocht? Er wordt naar gezocht, is daar ergens onder de mensen, is daar ergens onder de engelen, is daar ergens onder de machten, krachtheerschappijen, is daar ergens te vinden het zaad van de slang? Als er iets is te vinden van de zaad van de slang, is er maar 1 oordeel. Weg ermee. Waarin? In de poel des vuurs die Christus opricht in het zuiden van Jeruzalem. Het is gelijk over. Die worden gelijk uit de schepping weggenomen. Die vijanden die worden weggenomen. Onherroepelijk is daar het oordeel van de vurige over de Gehenna, die bereid is voor de duivel en zijn engelen. En het begint al op aarde met die bovennatuurlijke antichrist, het beest, met die bovennatuurlijke valse profeet en die bovennatuurlijke 10 koningen die met hen verschenen zijn. Handelingen 17, nog een tekst. Handelingen 17, vers 30. Handelingen 17, vers 30. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der ontwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft, door hem uit de doden op te wekken. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Ja, Paulus bevindt zich hier in Athene en hij spreekt de Griekse filosofen toe op de Areopagus. En Paulus wijst de Epicurijnen en de Stoïcijnen erop dat God een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem, de bewoonde wereld, de beschaafde wereld, de Griekse wereld, rechtvaardig oordelen zal. Dit oordeel heeft God gelegd in de handen van een man, zegt hij, die hij daarvoor aangewezen heeft, namelijk Christus, die uit de dood is opgewekt. Hoe zou Christus de wereld kunnen oordelen? Nou, door een opstanding van doden. En de reactie van de filosofen is niet, toen zij van de opstanding van een man hoorden, spotten sommigen, of toen zij over een opstanding uit de doden hoorden, maar toen zij van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Ze begrepen heel goed dat Paulus leerde dat de doden zullen opstaan en dat heel de wereld geoordeeld zal worden door een man die reeds uit de doden is opgewekt. Houd goed vast hier in Handelingen 17 dat Paulus deze dag van oordeel verkondigt als een dag die verbonden is direct met Christus' wederkomst en dat die dag voor de deur staat. Je moet nu, overal, allen in de wereld moeten nu tot bekering komen. Paulus stelt zo voor dat die dag van zijn wederkomst, van Christus, en de dag van het oordeel, al heel snel voor de deur staan. Dus niet van, ach, dat oordeel, ach, dat ligt nog, weet ik hoe, ver weg. Hè? Als Christus wederkomt, duurt het minstens nog 1000 jaar voordat die doden zullen opstaan. Johannes 5, nog een tekst, die te maken heeft met de opstanding der doden. Johannes 5, vers 27. Johannes 5, vers 27. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de zoon van de mensen is. Zoon des mensen, hè, dat is altijd een soort uitdrukking aan het worden, terwijl we alle gevoel ermee verliezen. Maar hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden. Waarom? Omdat hij de zoon van de mensen is. Een mensenzoon. Verwondert u hierover niet. Want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En zij zullen uitgaan wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. We zien hier het gericht van de Zoon des Mensen op de dag die door God is bepaald, waar Paulus van sprak in Athene. Johannes is een evangelie wat gericht is aan de wereld. Dat hebben we al zo vaak benadrukt. Dat weten we nu wel. Christus roept ons hier Johannes 5 ons op dat we ons er niet over moeten verwonderen. Dat er de ure komt dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Allen. Allen. En als je in het Grieks gaat kijken, is het geen beperking, maar is het echt allen. Dat allen zullen zijn stem horen en zullen uitgaan uit het graf. Wie het goede gedaan hebben, tot zijn opstanding ten leven. Wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Traditioneel wordt het gedeelte altijd uitgelegd dat de opstanding ten leven plaatsvindt aan het begin van de 1000 jaar en dat dat gelovigen zijn. Alleen maar gelovigen zijn. En dat de opstanding ten oordeel plaats heeft aan het eind van de 1000 jaar. En dat zou dan het oordeel voor de grote witte troon zijn. Echter, kijkt u nu eens die tekst eens goed door. Vers 27, 28 en 29. Valt er iets in de tekst te ontdekken waarom dat er 1000 jaar tussen deze twee opstandingen zich zou bevinden? Nee, de tekst zegt dat niet. Over hoeveel opstandingen spreekt eigenlijk de tekst? De tekst heeft het eigenlijk maar over 1 opstanding, hoor. Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen. Het is 1 opstanding. Met misschien 2 uitkomsten. Of ten leven of de dood. Met 2 gevolgen. Het is voor je een opstanding ten leven of het is voor je een opstanding ten dode. Ten oordeel. Er zit geen 1000 jaar tussen. Je kan er wel in gaan proppen. Maar het is er een universele opstanding van allen. En Christus vraagt ons nog daarover. Omdat hij wel weet dat we het daar moeilijk mee zouden hebben, kunnen hebben. Nou, verwonder je daar nou niet over. Ja, maar we kunnen niet anders dan deze opstelling van allen die 2 uitkomsten kan hebben, of ten leven of ten oordeel, te interpreteren als de algemene opstelling der doden die plaats heeft nadat Christus zijn koningschap over de kosmos aanvaardt en als losser, als zoon des mensen, optreedt op het stof der aarde, volgens Job. Zij die deel hebben aan deze algemene opstanding en voor wie het een opstelling ten oordeel blijkt te zijn, behoren tot een hele bijzondere categorie, want van hen wordt gezegd dat zij kwaad hebben bedreven. Wat is dat? Kwaad bedrijven. Nou, kwaad bedrijven is niet zomaar zondigen. Kwaad bedrijven is zelfs niet iemand vermoorden. Is niet stelen, is niet, nou noem alle zonden die er maar te vinden zijn maar op. Wat is dat voor iets? Kwaad bedrijven. Het is willens en wetens Gods genade in het evangelie afwijzen en zich begeven tot de duisternis en het bedrijven van de werken van de boze. Deze uitdrukking, het bedrijven van het kwade, komt nog maar 1 keertje verder voor in Johannes, namelijk in Johannes 3. Zoek het maar eens op. En dan kunnen we van leren wat het is. Johannes 3. Johannes 3 vers 19. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die, en dan komt die uitdrukking, die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, omdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, omdat zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Het betreft mensen die het licht haten en de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Met het gevolg ook, hun werken zijn boos. Ditzelfde komt ook nog voor in Romeinen 2. Dat bedrijven, dat bewerken van kwaad. Kom je ook tegen in Romeinen. Romeinen 2. En ik begin in vers 5. Er staat, en dan zijn we er bijna doorheen, door de teksten. Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart, hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder zal vergelden naar zijn werken. Hun, die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer, onvergankelijkheid, zoeken het eeuwige leven, maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap, verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, die het kwade, heb je het, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Universeel wordt het bedrijven van kwaad, wat dus zeggen wil, moedwillig de waarheid ongehoorzaam zijn, en opzettelijk de leugen gehoorzaam zijn, straks bestraft met de tweede dood. Daarin is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Men hoopt niet alleen straks in de voleindende wereld toorn op tegen de dag des toorns, maar men kan ook nu al reeds toorn ophopen door Satan te dienen, de leugen lief te hebben en het woord Gods te haten en te verwerpen. Men krijgt met die toorn te maken op de dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. En een ieder die ook vandaag de dag de leugen dient, Satan aanbidt, Jood of heiden, als hij dat doet, voor hem zal de opstanding der doden een opstanding ten oordeel blijken te zijn. En het is mijn persoonlijke ervaring dat mensen die zich met het rijk der duisternis inlaten altijd drommels goed weten waar ze mee bezig zijn, wie ze dienen. En ze weten ook altijd heel goed te vertellen en direct te herkennen wie jij bent en in wiens naam jij optreedt en met welke boodschap jij komt. Maar dit is waar je mee te maken dan hebt, is zaad van de slang. En ze zullen hun oordeel niet ontlopen op die dag van het rechtvaardig oordeel Gods. En we kennen de achtergrond van Romeinen 1 en Romeinen 2. Wij weten dat is de Babylonische achtergrond. Hebben we elkaar onderzocht. Dan komt die toorn van God openbaar. Het is moedwillig de waarheid ten onder houden. Maar ze weten de waarheid wel. Ze willen niet tot erkennis der waarheid komen. Maar ze dienen straks het beest. Daar lopen ze achteraan. En knielen in feite voor het afgodsbeeld. Die gruwel der verwoesting. Ik hoop dat duidelijk is. Dat al die teksten die we nou lazen, bij elkaar genomen, ons meer grond geven in de Bijbel om te geloven dat de algemene opstanding der doden plaats heeft aan het begin van de 1000 jaar. Ons meer grond daarvoor geven in plaats van te geloven dat het plaatsvindt aan het eind van de 1000 jaar. Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom Christus dus zo lang zou wachten met die opstanding der doden als hij wederkomt, als de losser van de mens en op de stof der aarde optreden. Wilt u vasthouden aan de hypothese dat de algemene opstanding der doden plaatsvindt aan het eind van de 1000 jaar, dan zou ik in ieder graag willen uitnodigen dan met schriftplaatsen te komen die dat aantonen. En met één schriftplaats hoeft u niet aan te komen, dat is die schriftplaats van die grote witte troon. Want daarvan hebben we toch wel heel duidelijk gezien dat het een hele specifieke opstanding en oordeel is over een hele klein groepje van Israël die afvallen van het geloof in de grote verdrukking. We dienen ons wel bewust van te zijn dat zij die in Adam sterven, de ongelovigen, niet tot de drie geroepen gemeenten behoren. Ze worden ook niet zoals helaas in 1 Korinthe 15 vers 22 is vertaald. En zoek dat toch nog maar even op. Ze worden niet in Christus. 1 Korinthe 15 vers 22. Ze worden helemaal niet in Christus levend gemaakt. Wederlevend gemaakt. Maar in de Christus. Dat staat in 1 Korinthe 15 vers 22. Want evenals in Adam allen sterven, en dat is ook weer universeel, zo zullen ook in Christus allen, dus zijn diezelfde allen, levend gemaakt worden. Maar er staat niet, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Er staat, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. En eigenlijk staat er, zullen allen in de gezalfde, of nog beter vertaald, in de Messias levend gemaakt worden. Het is de Messias die levend maakt. Wanneer? Bij zijn wederkomst. Helaas laat de vertaling het lidwoord de weg, terwijl het er wel staat. Ja. Deze mensen die Christus niet kennen, de ongelovigen, staan niet in Christus op zoals gelovigen, maar worden dus door de Messias opgewekt en wederlevend gemaakt. Dit wederlevend maken moet u niet de evangelische betekenis geven van eeuwig leven, waar altijd zo in de evangelisatie mee wordt gesproken. Het is aionisch leven. Leven voor de toekomende eeuw. De aion die volgt op deze tegenwoordige aion. Die doden die hier opstaan, die allen die hier levend gemaakt worden, die staan niet op in een verheerlijk lichaam. Men heeft ook geen deel aan een van de drie gemeenten. Van Israël of van de rechtvaardigen of van het lichaam van Christus. Men staat op, maar men kent Christus niet. Men is niet wedergeboren. Het enige waar de losser, Christus, hen van verlost heeft nu, is van de zonde. Maar wat zei Johannes de Doper toen hij op Christus wees? Dit is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En heeft Christus als de losser de zonde van de wereld weggenomen? Ja. Wat heeft hij weggenomen? De zonde heeft hij weggenomen. Heeft hij de zonden weggenomen? Nee, hij heeft de zonde weggenomen. Wat is de zonde? Dat is de zonde natuur. En wat is het gevolg van de zonde natuur? Wat is het gevolg dat u uit uw vader en uw moeder geboren bent? Dat is dat u doodgaat, dat u sterft. Het loon wat de zonde geeft is de dood. En wat neemt Christus weg? Hij neemt in feite weg dat de mens die uit Adam geboren is, deel heeft gekregen aan de dood, dat hij sterft. Dan mag hij 60, 70 of 80 worden, is heel sterk, maar uiteindelijk sterft de mens. En Christus neemt dat weg wanneer? Als hij wederkomt als de losser en hij wekt op, hij maakt ze weder levend uit het graf. Begrijpt u dat? Zo lost hij. Niemand onder de mensen zal ooit kunnen zeggen, ja maar God, ik kon er toch niks aan doen dat u mij hebt laten geboren worden uit die Adam, daar heb ik toch niet om gevraagd. Ik heb er toch niet om gevraagd om als zondaar geboren te worden. Ik heb er toch niet om gevraagd om als 60, 70 of 80 jaar te moeten sterven. Ik kan er zelfs niks aan veranderen. Ik zou dat willen, maar kan niet. Begrijpt u dat? Maar niemand zou dat kunnen zeggen onder Christus als de tweede Adam, de zonde en het gevolg van de zonde, het loon der zonde, de adamitische dood neemt hij weg. Maar is daarmee de mens verlost? Nee. Houd het vast. Daar gaan onze broeders alverzoeners mee de mist in. Is de mens verlost? Nee. Hij is wel dan bevrijd van zijn zonde natuur. En hij, omdat hij weer in een nieuw leven, in dat aionische leven wordt gewekt. En als hij geen kwaad bedreven heeft, als hij niet tot het zaad van de slang behoort, dan is het voor hem een opstelling ter leven. En mag hij ook leven. En hij is ook wel bevrijd in feite van de dood. Maar hij is niet wedergeboren. Hij heeft geen leven uit God ontvangen. Hij heeft Christus nog niet leren kennen. En dan staat hij daar, als Christus is wedergekomen. Opgewekt aan het begin van de 1000 jaar. Maar ja, het is voor hem een goede tijd, want Satan is gebonden in die tijd. de verleiding is weggenomen, de zonde, met het gevolg de dood, is op de achtergrond gedrongen, maar het is nog steeds de oude schepping. Het is nog geen nieuwe schepping. Het is nog steeds de oude schepping. En het bedrijven van kwaad is nog steeds voor hem mogelijk. Doet hij dat? Dat is ook gelijk over. Dat wordt bestraft met die tweede dood die opgesteld staat uit de zuiden van Jeruzalem. Maar die 1000 jaar wordt door de Heer gebruikt voor de mens die in de dood gekomen is. Om hem te leiden tot de wedergeboorte. Tot het kennen van de Heere Jezus Christus. Maar dat is een persoonlijke keus. Van die mens die eerst geleefd heeft. En van Christus nooit gehoord heeft. En er zijn miljarden die van Christus nooit horen. En er zijn ook mensen in mijn naaste omgeving die van Christus in feite nooit horen. Omdat in dit land en heel deze wereld er een evangelie verkondigd wordt. Nou, het lijkt zelfs niet op de Bijbelse boodschap. Zover is de evangelieverkondiging vaak van de Bijbel afgeraakt. Aan het eind van de 1000 jaar wordt Satan losgelaten. Hij verleidt opnieuw. Dan komt openbaar wie geveinsd hebben. Wie niet wedergeboren is geworden in die 1000 jaar. Wiens deel is in feite aan Satan. Hij zal geworpen worden in die poel des vuurs. Goed. Is wat langer geworden dan ik dacht, maar ben tommer doorgegaan om het geheel aan u te tonen. Ik hoop dat alles bij elkaar genomen u wat idee geeft hoe we tegen deze dingen aankijken.